Vanavond lezen we samen Exodus 11 en daarna hoofdstuk 12, vers 29 tot en met 33. Het gedeelte dat de tiende plaag beschrijft. Exodus 11 en aansluitend hoofdstuk 12, vers 29 tot en met 33. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 68, vers 1.
Want de Heer had tot Mozes gesproken. Ik zal nog één plaag over Farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij u lieden van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren van het volk, dat ieder man van zijn naaste en ieder vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland, voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen van het volk. Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte, en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de dienstmaagd, die achter de molen is, en alle eerstgeborene van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is, en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen van Israël zal niet één hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe, opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende, trek uit, gij en al het volk, dat uw voetstappen volgt, en daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in de hitte des torens. De Heere dan had tot Mozes gesproken, Farao zal naar uw lieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hadden al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht, doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. En het geschiedde ter middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborenen van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborenen van de gevangenen, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten, en al de Egyptenaars. En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide, maak u op, trek uit het midden van mijn volk, zo gij lieden als de kinderen van Israël, en gaat heen, dient de Heere, gelijk gij lieden gesproken hebt. Neemt ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gij lieden gesproken hebt. En gaat heen, en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want zij zeiden, wij zijn allen dood.
Wel, u bent vanavond aangekomen bij de tiende plaag. En dat is ook een mooi moment, zeker als het gaat om een bijbellezing, wat toch anders is dan een preek, om ook even een stap achteruit te doen. En te kijken achterom, wat is er nou precies allemaal gebeurd in die achterliggende periode die in het Bijbelboek Exodus wordt beschreven. Dat vormt dan ook het eerste deel van de bijbellezing. Er worden twee lijnen getrokken. We zullen eerst aan de hand van de plagen kijken naar de goden van Egypte. Vervolgens de tweede stap die we gaan zetten is dat we vanuit de plagen kijken naar de God van Israël. De derde stap die we zetten is vanuit Exodus 11 vers 10... de plagen en wat doet dat met de farao? Waar gesproken wordt over het hart van farao, dat wordt verzwaard. En tenslotte maken we aan het einde van de bijbellezing een aantal toepassingen naar onszelf en naar onze tijd. Dus de plagen en de goden, de plagen en God, de plagen en de farao, en laten we die toepassing dan zo noemen, de plagen en wij. Ongetwijfeld moet het u in de achterliggende periode ontzettend diep hebben vertroost en verblijd. Het gericht en het oordeel van God. Vertroost, vooral. We hebben dat immers ook net gezongen met de woorden van Psalm 78. Dat de dichter dat het volk Israël voorhoudt, de troost van Gods machtige daden, onder andere het gericht dat God over Israël, over Egypte uitoefent, in het doden van mens en vee. Immers, het staat in Gods woord. En Gods woord wil troost, houvast en hoop bieden. Niet de huiver en de angst zal het laatste woord hebben, maar het lied, de aanbidding en de blijdschap. Juist over Gods gericht, in het verleden, maar ook zometeen op de jongste dag, zal Gods kerk zich verheugen in het gericht dat God over de goddeloze uitoefent. En om dat ook vanavond naar voren te krijgen vanuit de geschiedenis van deze 10 plagen, want ik geef direct u gewonnen, dat was ook niet de eerste gedachte die bij mij opkwam. Als je dat probeert voor te stellen wat daar heeft plaatsgevonden in het holst van de nacht in Egypte, en hoe dat op een hele sobere, maar tegelijkertijd ook hele aangrijpende manier wordt beschreven, dat er een luid geschreeuw, gehuil, geween, gekruis opklimt vanuit de huizen van Egypte naar de hemel toe, dan huivert het mij. En dan te bedenken dat dat daar en toen en nog maar in één land plaatsvond. Laat staan wat er zo meteen zal gebeuren. Over het rond van deze wereld. In alle landen. En in alle huizen waar Jezus Christus niet door het geloof is omhelst. Maar de bijbelschrijver van het Bijbelboek Exodus wil heel nadrukkelijk ook met u en met mij vanavond een kijkje achter de schermen nemen. Als ik dat zo mag uitdrukken. Kijk je achter de schermen. En om die uitdrukking te kunnen plaatsen moet u weten dat in de wereld van de Bijbel, trouwens nog steeds in heel veel delen van deze wereld, heel de wereld als één werkelijkheid wordt gezien. Waarin niet alleen mensen, dieren, planten en bomen leven, maar waarin ook een intensief dagelijks contact is met de goden die onder ons zijn en die ook in de natuur hoorbaar en zichtbaar zijn op bepaalde momenten. En ook duidelijke boodschap willen meegeven aan de mensen die ze daar ontmoeten. Wel, dat is de wereld van Egypte. Een wereld waar de grens tussen aarde en hemel, zoals wij dat kennen, vloeiend is. Waar de goden onder de mensen komen. En waar ook de goden een zoon hebben, die in dit geval de farao heet. Een incarnatie van 2 verschillende goden die in Egypte worden vereerd en gediend. En waar de goden ook zichtbaar worden in de natuur. En heel nadrukkelijk zegt de Bijbelschrijver van Exodus, trouwens dat zegt de Heere ook, wanneer hij bij monden van Mozes en Aaron op bezoek komt bij de farao, dat de strijd die zal ontbarsten, losbarsten tussen farao aan de ene kant en daarachter het Egyptische volk. En Mozes en Aaron aan de andere kant en daarachter de God van Israël met zijn volk. Niet een strijd van mensen, maar een strijd tussen de goden, tussen de heren aan de ene kant en de goden van Israël aan de andere kant zal zijn. En het is farao die boodschap ook hoort wanneer Mozes en Aaron voor het eerst bij hem op bezoek komen en dan smalend uitroept, nou wie is dan die God van Israël en laat maar eens zien wat hij allemaal kan. En op het moment dat Mozes en Aaron dat ook doen, laten zien wat hun God allemaal kan, bijvoorbeeld een slang, een stok in een slang veranderen, of water in bloed dat op dat moment opgeschept wordt in het paleis van de farao. Dan knipt farao met zijn vingers, hij roept zijn tovenaars en wijzen bij zich. En die kunnen dezelfde kunsten, die kunnen dezelfde wonderen ook verrichten. En farao die barst in lach uit. Is dat nou je God? Moet ik daar nou bang voor zijn? Wie is de Heere, zegt hij. Wie is de God van Israël? Ik heb vandaag wel wat beters te doen. Maak dat je wegkomt, verdwijn uit mijn ogen. Maar dat had hij beter niet kunnen zeggen. Want met die uitroep maakt farao meteen ook duidelijk dat de strijd die nu gaat losbarsten niet een strijd is tussen hem, farao, een leider van het Egyptische volk, en tussen Mozes en Aaron, twee leiders van het Israëlische volk, het slavenvolk. Maar een strijd die gaat om de vraag: wie is de enige? Wie is de ware God? En dat wordt niet alleen zo door de farao benoemd. Later in de boeken van Mozes, in nummer 33, vers 3 en 4, wordt er teruggekeken op die geschiedenis in Egypte. En is het de Heere ook zelf die dat zo benoemt. Dat er uiteindelijk achter de schermen van dat wat we voor onze ogen zien gebeuren, een strijd gaande is tussen de Heere, de God van Israël, en de vele goden die het land van Egypte telt. En we zagen dat ook in de achterliggende periode voor onze ogen gebeuren. Ik heb niet alle bijbellezingen nageluisterd, maar ik veronderstel dat ook de verschillende predikanten die voor zijn gegaan bij elke plaag steeds dat plaag gekoppeld hebben aan een van de goden van Egypte. Dat het meer was dan alleen maar kikvorsen over het land uitstrooien, dat het meer was dan alleen maar stof in luizen veranderen, maar dat daarmee de God van Israël ook direct de strijd aanbond tegen de goden van Egypte. Ik noem vanavond, om dat nog maar even te illustreren, twee belangrijke momenten in de 10 plagen die het land van Egypte treft. Ik denk aan de eerste plaag. Het water dat in bloed wordt veranderd, het water van de Nijl. En het eerste dat dan bij ons boven komt, is dat dat water natuurlijk meteen niet meer te drinken is. Je kan het ook niet meer uitgieten over het land. Die irrigatiekanalen waarmee de Egyptenaren hun akkers bevochtigen, helpen op dat moment ook niet meer verder. Het land wordt vruchteloos en er is meteen een watertekort. Maar in Egypte keek men ook even anders naar de Nijl. Dat was niet een rivier zoals hier de Merwede achter ons. Nee, de Nijl was allereerst een van de belangrijkste godinnen. De godin Hapi. Een godin die de levensader letterlijk en figuurlijk van het Egyptische land en van het Egyptische volk was. Het kloppende hart. Dus op het moment dat de Heere Egypte met die eerste plaat treft God meteen zowel het volk als ook de goden van Egypte in het hart. En voor de ogen van de Egyptenaren wordt gezien wat er met hun godin gebeurt. God laat haar omkomen in haar eigen bloed. Dat is dus meer dan alleen maar rood water. Nee, het is het bloed van de godin Hapi. En wat de Egyptenaren op dat moment moeten opscheppen. En misschien uit pure armoede ook wel moeten drinken, omdat ze anders omkomen van de dorst. Je eigen godin opdrinken. Het tweede voorbeeld, dat is die 9e plaag. Die voorafgaat aan de onze plaag van vanavond, de 10e plaag. 3 dagen dikke duisternis. We leven in een tijd van lichtvervuiling, zeggen we dan. We hebben straatlantaarns, de huizen zijn verlicht. We weten eigenlijk niet wat dikke duisternis is. Tenzij u, misschien, ik weet zeker dat er onder ons zijn dat het ook hebben gedaan, een keer in de Sint-Pieter bent geweest. En als u dan mee wordt genomen in die berg, net bij Maastricht, in de Mergelgroeven, en u heeft dan een gids, die zal dan op een gegeven moment tegen u zeggen: ik doe zo meteen het licht uit, en dan kunt u even ervaren wat er dan gebeurt. Wel, hij deed dat ook bij ons. En je kon letterlijk geen hand voor je ogen zien. We probeerden dat. En hoe we dat ook deden, hoe dichterbij, we zagen het niet. Aarde, maar dan ook aarde donker. Nu, dat beeld heb je dan meteen ook op je netvlies staan. Als er gesproken wordt over die negende plaag, die 3 dagen dikker duisternis, die over het land Egypte als een zwarte deken wordt gelegd. Precies op de grens van Egypte en het land Gozen is dan die scheiding tussen licht en tussen duisternis. En gaat de dag in Gozen gewoon over in een avond en in een nacht en breekt weer de vroege morgen aan. En wij zouden dan zeggen tegen elkaar, als het dan zo donker en zo duister is, nou, we doen voorlopig maar even niets, we blijven op onze plaats, we proberen de tijd al wat door te komen in de hoop dat zo meteen het licht weer aangaat of dat de zon opkomt. Maar zo keken de Egyptenaren er niet tegen. Want de dag en de nacht wordt in Egypte beheerst door een van de belangrijkste goden, namelijk de god Amon-Ra. En dat is de god die heerst over het leven en over de dood. Op het moment dat in het oosten Amon-Ra opkomt, 's morgens vroeg de zon, dan komt het leven op. En het leven werpt zijn licht over deze wereld, waardoor alles tot leven komt, tot bloei komt. Amon-Ra werd daarom ook gezien als de god van de leven en van de opstanding, het eeuwige leven. Maar wanneer Amon-Ra en de avond in het westen ondergaat en het wordt donker, dan verdwijnt Amon-Ra in de dood. In het dodenrijk. Nu als u zo de dag en de nacht beleeft, dan kunt u zich ook een klein beetje nu voorstellen hoe de Egyptenaren die 3 dagen en dus 3 nachten dikke duisternis hebben ervaren. We verkeren in de dood. Waar blijft het leven? Dat blijft weg. En als u dan ook weet dat in de beleving van het oude nabije oosten, als je dan 3 dagen meeneemt na het overlijden, dat betekent in deze wereld dat iemand dan ook echt definitief is overleden. U treft dat nog steeds aan, bijvoorbeeld ook in de Joodse rituelen rondom een verzorging van het lichaam van de overledene. Dat mag 3 dagen plaatsvinden, op de 3e dag moet het stoppen. Omdat die gewoonte teruggaat op een heel oud geloof dat op de 3e dag het lichaam gescheiden wordt van de ziel en de ziel terugkeert tot de schepper. Na de 3e dag is het dus echt over en uit. Amon-Ra is dood. En blijft in het graf. Nou, ik zou aan de hand van de andere 7 plagen die tot nu toe het land van Egypte ook hebben getroffen, 1 voor 1 die plagen kunnen koppelen aan 1 van de vele goden die het land van Egypte telt. En wat dan ook opvalt, als je die plagen naast elkaar zet en je zet dus meteen ook de goden op een rijtje die daardoor wordt getroffen, dan lijkt het zo erop dat de Heere God, de God van Israël, willekeurig de een naar de andere God uitschakelt. Daar zit geen logica in, er zit geen volgorde in, het is ook niet van licht naar zwaar. Dat dacht ik vroeger als kind, de eerste plaag was natuurlijk een lichte plaag, nu alleen maar water in bloed. En dan die ene laatste plaag, 3 dagen, nee. De eerste die getroffen wordt, de godin van de Nijl, is een van de belangrijkste. En sterft, je ziet het aan haar bloed. En de laatste die getroffen wordt, heerst over leven en dood. En hij blijft achter in zijn graf. Wat wil de Heere daarmee zeggen? En wat is de boodschap die de Heere daarmee niet alleen in de richting van zijn eigen volk Israël heeft gezegd, maar ook heel duidelijk heeft gemaakt in de richting van, van het volk van Egypte en daarachter ook de farao? Wel, het is de God van Israël die doet wat hem behaagt. De goden van Egypte zijn niet opgewassen tegen de almacht en de soevereiniteit van de God van Israël. Zomaar voor het gevoel willekeurig, dan wordt die God getroffen en dan wordt die God uitgeschakeld, dan valt de volgende godin omver. Alsof de God van Israël op dat moment zomaar iets doet. Maar iedere keer als hij iets doet, dan raakt hij het volk Egypte in het hart van het geloof en in het hart van het volksbestaan. De willekeur die God daarin tentoonspreidt en zich zo ook openbaart, bewijst God zijn soevereiniteit. Zodat langzaam maar zeker ook onder de Egyptenaren het geloof begint op te komen tegen deze God. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? We hebben geen beeld van hem. We zien hem niet. Hij is ongrijpbaar. We horen hem spreken bij monden van Mozes en Aaron. Maar waar is hij? En wat doet hij? We kunnen hem ook nagaan in zijn gangen. Hij lijkt voor ons totaal onberekenbaar. En bij die negende plaag zouden eigenlijk alle alarmbellen in Egypte moeten afgaan. Want nu de god Amon-Ra achtergebleven is in het graf, heeft de God van Israël vrij spel over leven en dood. Er is niemand meer die hem tegenhoudt. Maar bij de eerste lijn, ik stip dat even aan en er komt er aan het slot op terug. De soevereiniteit van de God van Israël. Die troont, heerst, regeert over de goden toen en ook nu. En die wellicht in de beleving van de Egyptenaren willekeurig te werk gaat. Maar die daardoor stap voor stap steeds dichter komt bij het doel dat hij voor ogen heeft. Namelijk, laat mijn volk uitgaan om mij te dienen. En niets en niemand, ook niet de goden van dat machtige wereldrijk Egypte, kunnen mij daarin tegenhouden. Ik doe met hen wat mij behaagt. Ik spreek. En ik spreek ook nog eens een keer door een van mijn dienstknechten. Mannetjes. Mozes en Aaron. En die Mozes, die durft niet eens alleen te spreken. Die had assistentie nodig van Aaron. Want zei hij tegen de Heere, ik kom moeilijk uit mijn woorden. Toonbeeld van zwakte, machteloosheid, kwetsbaarheid. Gebruikt God om zijn almacht, majesteit en soevereiniteit te openbaren. Maar ondertussen, nu maak ik de stap met u naar het tweede punt. Wat zeggen deze 10 plagen over de God van Israël? Is er nog iets heel anders aan de hand in het Bijbelboek Exodus? De eerste keer dat we gekeken hebben en geluisterd hebben naar de boodschap van het Bijbelboek Exodus, zei ik tegen u, let op, dat boek begint op een hele bijzondere manier, namelijk met het woordje en. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het boek Genesis en Exodus. En dat doet de Bijbelschrijver niet voor niets. Hij wil als het ware daarmee met dat ene kleine woordje en duidelijk maken dat alles wat er nu gaat volgen in het Bijbelboek Genesis gelezen moet worden tegen de achtergrond van het, in het Bijbelboek Exodus, gelezen moet worden tegen de achtergrond van het Bijbelboek Genesis. En dat liet hij niet alleen zien in dat ene kleine woordje waarmee het Bijbelboek Exodus begint, dat laat hij ook op andere momenten zien. Vooral in de hoofdstukken die hier in deze avond in de achterliggende maanden werden bepreekt, wordt voortdurend een terugkoppeling gemaakt naar het Bijbelboek Genesis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Exodus 1 tot en met 15 grijpt op allerlei manieren terug op Genesis 1 en 2. De hoofdstukken die de schepping van de hemel en de aarde beschrijven. Alleen al bijvoorbeeld in de opmerking die de Heere maakt. Gods eerste zegen in de schepping die hij meegeeft aan de mens. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Het zijn exact diezelfde woorden die ook terugkomen in het Bijbelboek Exodus. Ik blader even daarnaartoe, hoofdstuk 1, vers 7. Waar wordt uitgelegd hoe de Heere op een rijke wijze het nageslacht van Jacob zegent in het land Egypte. Daar zegt de Bijbelschrijver aan het begin van dit Bijbelboek, Exodus 1, vers 7. Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar En wies ze overvloediglijk. En zij vermeerderden. En werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Dat is niet zomaar een zakelijke mededeling van nu goed, kijk, het volk dat groeit heel snel. Nee, in dit vers, Exodus 1 vers 7, wordt exact die zegen van Genesis 1 vers 28 verwerkt en verder uitgevouwd. Het is alsof de Heere juist daardoor wil zeggen, die belofte van Genesis 1 vervul ik in de meest onmogelijke, bizarre omstandigheden, namelijk in Gozen. En ook nog zeker op een moment dat er een farao op de troon van Egypte gaat zitten die Jozef niet heeft gekend. En die de zegen van de Heere ziet als een rechtstreekse bedreiging voor zijn volk. Er is nog zo'n moment trouwens, dat is ook aan het begin van het Bijbelboek Exodus, waarin je ook zo'n signaal oppakt. Mozes die in een biezen kistje wordt gelegd, zo staat het in onze vertaling. Maar de Bijbelschrijver gebruikt daar een heel merkwaardig woord. Er staat letterlijk Mozes die in de ark wordt gelegd. Terwijl de taal van het Oude Testament beschikt over allerlei woorden om duidelijk te maken dat het gaat om een kistje, een doos. Iets wat van riet of van biezen of van hout is gemaakt. Maar hier gebruikt de Bijbelschrijver heel bewust dat woord ark. Zoals God Noach in de ark bewaarde tegen het gericht en het oordeel van de dood en de ondergang in. Zo bewaart God Mozes in de ark. Als voorbode voor zijn zorg en bewaring van het volk Israël in het gericht en het oordeel van Egypte en van de Schelzee. En dan zit ik, en dat is dan het laatste voorbeeld, ook vanwege de tijd, meteen ook bij nog zo'n lijn die er loopt tussen Exodus en tussen Genesis. Het Bijbelboek Genesis begint met de opmerking dat de aarde woest en ledig was, dikke duisternis heerste op de afgrond en God sprak daar zijn licht. En met dat God dat sprak, liep hij uit de duisternis het licht tevoorschijn, dat scheiding ging maken tussen dag en tussen nacht. En het tweede wat de Heere vervolgens deed, was scheiding maken tussen land en water. Wel, in het Bijbelboek Exodus wordt beschreven dat het volk Israël uit een geruïneerd, verwoest land wegtrekt. We zullen zo meteen zien wat voor chaos God achterlaat in Egypte. En dan komen ze te staan voor het water van de Schelzee. En het is de Heere die dan een dikke duisternis achter dat volk legt, zodat farao en zijn leger niet meer verder kan. En met het spreken door de mond van Mozes maakt God scheiding tussen water en land, legt een pad droog door de Schelzee. Alsof de Heere wil zeggen, let eens op wat hier gebeurt. Dit wonder overstijgt de schepping. Ik bevrijd mijn volk uit de macht van de duisternis. En breng ze droogvoets door dat woeste water, dat zometeen als een kolkende watermassa zal storten op farao en zijn soldaten. Mijn volk behouden aan de overkant. Allerlei overeenkomsten dus tussen Genesis, vooral de eerste hoofdstukken van Genesis, en tussen Exodus, vooral de eerste hoofdstukken van Exodus. Dat gaat ook voor de 10 plagen. Doet u dat maar eens voor uzelf of samen met elkaar. Het ontbreekt mij aan de tijd vanavond om dat rustig met u door te nemen. Maar elke plaag waarmee de Heere Egypte treft, is direct te relateren aan een van de scheppingsdagen in Genesis 1 en 2. Water, licht en duister. En wat dan opvalt als u dat voor uzelf doet, u zet dat zo op een rijtje, de 6 scheppingsdagen van Genesis, en u koppelt dat aan een van de 10 plagen van Egypte, is dat er iets opvalt. Elke plaag kun je verbinden met een van de scheppingsdagen. Maar het lijkt erop alsof de orde van Gods schepping in Egypte veranderd is in een totale wanorde. En dat is nou juist de bedoeling. De orde van de schepping trekt God in één beweging overhoop als hij in Egypte zijn geoordelen en gerichten gaat uitoefenen. Uitgerekend in een land, daar staat Egypte onbekend in de tijd van het Oude Testament, waar de orde boven alles en iedereen staat. Men was er in Egypte maar wat op gebrand om de orde onderling, maar vooral ook tussen de goden en de mensen, te bewaren. Zodra de orde begon te schuiven, ging het mis tussen de goden en de mensen. En nu is daar een God die in Egypte niet wordt gekend, nog wordt gediend, nog wordt gevreesd. Die door twee eenvoudige stervelingetjes, twee slaven, op het toneel verschijnt. En zo met 10 woorden in één keer die hele orde eronder uithaalt. Maar dit is God. Die doet wat hem behaagt. Die zoals hij met orde zijn schepping vorm heeft gegeven, ook over de bevoegdheid en de macht beschikt om diezelfde orde overhoop te trekken. Om zo zijn volk en kinderen te bevrijden uit de macht van de duisternis. Wat hebben we een machtige God, hè? Als je de Heer mag kennen. Wat hebben een machtige God. Wat voor de Egyptenaren een totale chaos wordt. Geen grip meer op het leven. Eén voor één kegelen die Egyptische goden omver. En blijft niets en niemand veilig en gespaard. Zelfs de God van leven en dood blijft achter in zijn graf. Dat is nou voor Gods kerk en Gods kinderen een diepe troost. Dit is nu uw almachtige Vader, u die de Heere vreest. Dit is God die erboven staat. En die voor het oog van de wereld en van zijn vijanden willekeurig te werk gaat, ook geen wonder, zodat ze elk idee dat ze grip kunnen krijgen op de Heer en op zijn werken meteen kunnen laten varen. Ze zijn niet tegen hem op te gewassen. Maar voor Gods kinderen alleen maar stof geeft tot troost, aanbidding, lof en dankzegging. Hij doet wat hem behaagt. Ja, wat hem behaagt, dat klinkt in de oren van de Egyptenaren onheilspellend en onwillekeurig. Maar zij die de Heere vrezen, weten wat God behaagt. Dat is hun zaligheid, hun eer, hun roem, hun lof voor zijn troon. Voor de wereld onwillekeurig, maar voor Gods kerk een blijk van Gods almacht en heerlijkheid. Maak er een stap naar dat derde moment. En dat is dat vreemde vers, menig een is daarover gestruikeld in Exodus 11 vers 10. Want ondertussen zien wij dat we bij de 10e plaag zijn aangekomen. Exodus 10 vers 11. En het zou, we kennen elkaar een klein beetje, ook niet toevallig zijn toch, dat er maar 10 plagen en niet 7 of 4 of 12 of 15 plagen Egypte hebben getroffen. 10, dat is het getal van de volheid toch. Alsof de Heere wil zeggen, nu is het gewoon klaar. Over en uit. Klaar ook met de farao. Wiens hart wordt verzwaard, staat er, door de Heere. De Heere verharde of verzwaarde het hart van farao. Nu lezen wij deze woorden vanavond in 2026. En de meesten onder ons zijn opgegroeid met de Dordtse leerregels. En hebben meteen een vraag, hoe kan dat nou als God het hart van farao verzwaart? De beste man is dan toch niet opgewassen tegen de almacht van God? Moeten we dan eigenlijk ook niet ergens medelijden hebben met die man? Wie kan tegen deze God op? Die zomaar willekeurig, één voor één, die goden van Egypte uitschakelt. Die zich bedient van twee mensen afkomstig uit een slavenvolk om zijn almacht te tonen. En dan zit daar een farao op de troon, die er niet tegen opgewassen is. En dan staat er ook nog eens een keer, vlak voordat die tiende plaag wordt uitgeoefend, maar de Heere verhardde het hart van farao. De vraag die wij hebben, stellen we aan de hand van de Duitse leerregels. Verkiezing, verwerping, verantwoordelijkheid, soevereiniteit. Maar ik wil vanavond eerst maar eens even gewoon met u gaan staan, midden in dat Egyptische volk. Hoe keken de Egyptenaren tegen de farao aan? Wel, de farao werd beschouwd als een zoon van de goden. Als de belichaming van twee verschillende belangrijke goden van Egypte. En dat betekende volgens de Egyptenaren dat het hart, gewoon het hart van, wat hier zit, het klopt. Dat het hart van de farao niet te vergelijken was met het hart van u en mij, een gewoon menshart. Nee, het was het hart van de goden. En dat zag je ook in alles, in zijn omgang, in zijn opstelling, in de manier waarop hij zijn grote, machtige wereldrijk bestuurde. Hij regeerde als een godenzoon. En alle Egyptenaren hadden daar ook ontzag voor. We zien dat ook trouwens gebeuren in ons hoofdstuk, kijk u maar naar vers 3. Als je dan dat vers leest, vers 3, de Heere gaf het volk, dus Israël, genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van farao's knechten en voor de ogen van het volk. Als u dat leest, dan denk je eigenlijk bij jezelf, waarom is er dan niemand in Egypte onder het gewone volk en ook aan het koninklijke paleis die op een gegeven moment tegen de farao zegt, en nu stoppen we er gewoon mee. Ziet u dan niet wat voor dwaze politiek u aanhoudt? De oogsten zijn verruineerd, het land ligt in puin, vee komt onder al die plagen, nu is het gewoon klaar. Maar er is niemand in Egypte die op durft te staan tegen de godenzoon, de farao. Terwijl ze allemaal, zegt vers 3, ontzag hebben en onder de indruk raken van de macht van Mozes en Aaron, is het tegelijkertijd ook die angst voor farao, want het is een godenzoon. Het hart van farao is bijzonder, letterlijk, volgens de godsdienst van Egypte. U moet weten, en misschien heeft u dat trouwens ook wel eens een keer gezien, in die muurschildering in de piramide. Want een van de goden die gaat over dood en leven, een weegschaal in zijn hand heeft. En als dan zo'n belangrijke Egyptische vorst komt te overlijden, wordt zijn lichaam gemunificeerd. Je kan ze nog steeds bekijken in het museum, maar de organen en ook het hart wordt eruit gehaald. En het idee is dan dat op het moment dat ik kom te overlijden, na 3 dagen, die scheiding plaatsvindt, mijn hart door deze God op een weegschaal wordt gelegd. En als de weegschaal doorslaat, omdat mijn hart te zwaar is, ga ik naar het gericht, het oordeel. Maar is mijn hart licht, dan ga ik naar de goden. En voor een godenzoon is er natuurlijk geen vraag waar die terechtkomt als die sterft. Die gaat naar de goden. Nu tegen die achtergrond lezen we vanavond even Exodus 11 vers 10. Maar de Heere maakte het hart van farao zwaar. Heb je dat beeld van die weegschaal? Het hart van farao zwaar. Hoe wordt het hart van farao zwaar gemaakt? Door farao's weerstand en verzet tegen God. Want als die eerste plaag komt, dan komt hij niet onaangekondigd in Egypte. God kondigt die plaag, water en bloed aan door Mozes en Aaron. Tweede plaag wordt aangekondigd. De derde plaag niet. En bij elke plaag zie je datzelfde gebeuren. Farao die of uit zichzelf of door zijn knechten op een gegeven moment Mozes en Aaron laat komen. Met hen in discussie gaat, probeert om een compromis te sluiten. Eerst het idee alleen maar de volwassenen, laat de kinderen hier, dan vervolgens het volk, maar dan het vee hier. En zo wordt er voortdurend als het ware gedeeld door de farao. Maar wat hij niet doet, is erkennen wie de God van Israël is. Door zijn knieën gaan. Buigen. Bij de eerste plaag wordt zijn hart verzwaard. Farao buigt niet. Tweede plaag, zijn hart verzwaard. Farao buigt niet. De derde plaag, onaangekondigd, alsof de Heere wil zeggen, en nu kom ik zelf een keer, schrik je daar misschien van. Maar ook naar de derde plaag, Farao buigt niet. Drie keer drie. Driemaal scheepsrecht. Drie keer driemaal scheepsrecht. En nu zitten we in Exodus 11 vers 10. Het hart slaat door. Het is te zwaar geworden. Komt eigenlijk wel akelig dichtbij, hè, de houding van de farao. Dit heeft niks met willekeur meer te maken. Zo wordt dat vers wel eens uitgelegd. Farao is ook maar een mens, uiteindelijk een slachtoffer. Wie kan er tegenop als God je hart verzwaart? Nee, het is een wisselwerking. Farao kreeg drie keer drie maal de gelegenheid om te buigen. Maar hij ging er tegenin. Op een gegeven moment ook openlijk. Zo openlijk dat Mozes bij de negende plaag tegen Farao zegt, we zien elkaar niet meer. Farao, hoor je wat Mozes zegt? We zien elkaar niet meer. Hoor je dat die woorden klinken na de negende plaag, Farao? De God van jou, die volgens jou gaat over dood en leven, ligt begraven in zijn graf. En deze man zegt, we zien elkaar niet meer. Niet meer. Maar Farao luistert niet. En dan slaat het dus de verkeerde kant op. Deze wisselwerking voltrekt zich trouwens ook in 2026. Ook hier in gemeente, in deze gemeente. In Bethel. De prediking van de gekruisigde Christus klinkt. Die boodschap naast je neerlegt. Als je schot voor de boeg krijgt. Misschien even opschrikt. Farao schrok ook. Had ook zo zijn indrukken. Maar hij pakte zichzelf. Ging weer verder. Als u misschien een ernstig gesprek hebt. Of tijdens een huisbezoek. Wordt het doorgesproken. Over het feit dat je de Heer Jezus Christus niet persoonlijk kent. En de broeder die bij je op huisbezoek is. Grijpt hem aan. Nu spreek je met bewogenheid en met liefde aan. Je kan misschien even die nacht niet slapen. Maar voordat het zondag is, heb je jezelf weer hersteld. Nou, dat is dat proces van verzwaren. Dat gebeurt alleen maar in gesprek, in confrontatie met het woord en het werk van de Heer. Dat leeft dus ook in jou, in mijn hart van nature. En dan zit ik eigenlijk al meteen bij het laatste moment van deze bijbellezing. Ik ben er eigenlijk al mee begonnen. Namelijk met die toepassing. Want wat is nou de troost van deze geschiedenis? Als op enig moment midden in de nacht. Daar gaan we nu ook even anders naar kijken. Dat is niet om 12 uur. Nee, op het moment dat de dood vrij hem uit kan gaan. Slaat de macht van het oordeel en het gericht toe in Egypte. Er staat letterlijk, God wandelt. Trekt door Egypte. En gaat geen huis of stal voorbij. Dood, alle eerstgeborenen van het vee, alle eerstgeborenen van de families. Waarom eigenlijk de eerstgeborenen? Wel alsof de Heere wil zeggen, de eerste in de rij van. Die vooraan staat. En als die wegvalt, valt de rest. En Farao begrijpt het, samen met zijn knecht. Als hij dan Mozes en Aaron in het holst van de nacht bij hem roept, en zegt hij tegen Mozes en Aaron, hij vertolkt daarmee ook wat er leeft onder het volk. Wij zijn dood. Het grijpt me geweldig aan. Wij zijn dood. Maar daartegenover staat wij zijn vrij. Wij zijn dood. Wij zijn vrij. Leven of dood. Daar ligt niks tussen. En dat is vanavond ook de troost die vanuit deze geschiedenis uitgaat in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. Want hoe krijgt die troost gestalte? Ik veronderstel dat uw predikant de volgende keer vooral de aandacht zal richten op de instelling van de Pascha. Daar heeft hij, vermoed ik, net als ik dat zou hebben, zijn handen vol aan om dat op een rustige manier ook uit te leggen. Maar wat dan opvalt in Exodus 12 is niet alleen de instelling van het Pascha, maar dat de Heere op enig moment ook tegen het volk Israël zegt dat de eerstgeborene van het vee en de eerstgeborene van de gezinnen, dus de oudste van het gezin, losgekocht zal moeten worden. Dat geldt voor een mens. Maar voor een dier, stel dat een koe voor het eerst kalft of een schaap voor het eerst lammet, het eerste kalfje of het eerste lammetje moet geofferd worden aan de Heer. Een dier wordt geofferd. Een mens wordt vrijgekocht, is de boodschap. En de gedachte daarachter is dat de Heer duidelijk wil maken aan het volk Israël dat zij inderdaad vrij zijn. Maar ze zijn niet bevrijd zoals je een gijzelaar bevrijdt. Met grof geweld. Nee, ze zijn losgekocht. Er is voor betaald. Betaald niet aan Farao, noch aan de goden van Egypte. Nee, in de handeling van die loskoop en dat offer wat dan wordt gebracht voor een eerstgeborene wil de Heere duidelijk maken. Inderdaad, de deuren van Egypte scharnieren in gerechtigheid, oordeel en gericht. Maar de deurposten die toegang gaven tot de vrijheid zijn gefundeerd in het lam. Vrijgekocht. En dan zien we opeens in deze oud-testamentische geschiedenis de contouren zichtbaar worden van wat er straks eeuwen later zich zal afspelen op dat tempelplein, als de eerstgeborene van Jozef en Maria in de armen van zijn moeder meegenomen wordt op het tempelplein, om aan de Heere voorgesteld te worden. Wat bijzonder. Dat de zoon, niet van Jozef staat er, maar de zoon van God, liggend in de armen van zijn moeder, ook vrij gekocht moet worden. En als dan het offer van de armen wordt gebracht, die twee tortelduif, staat er iemand klaar om die vrijkoop te ontvangen. Zie hem staan. Misschien een vader, hè? Simeon wordt wel eens neergezet als een bejaarde man, ik geloof er zelf niets van. Maar laten we zeggen dat het gewoon een man, een jonge man is. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. En dan strekt Simeon zijn handen uit. Om de vrijkoop te ontvangen. En het eerste wat hij zegt. Nu bevrijdt u, staat er letterlijk, uw knecht. En laat u hem heen gaan in vrede. Nog heel even wachten. Zometeen mogen Gods kinderen voor Gods troon ook zo staan naar het Lam. Betaald, vrijgekocht. Nu laat u ons binnen gaan in de eeuwige vrede. Ik zeg niet dat ik altijd zo gestemd ben, maar ik kijk er wel naar uit. Al die machten, ook die antigoddelijke machten, die duistere krachten, voorgoed achterblijven in de duisternis. En Gods kerk binnenkomt in het licht, daar waar God is. Bevrijd, vrijgekocht, de prijs is betaald door een ander. En deze ander, met een hoofdletter, Jezus Christus, heeft vanwege zijn gerechtigheid mij door zijn Vader uit die macht van die duisternis getrokken tot het wonderbaarlijke en heerlijke licht. Zodat ik mag roemen van genade alleen en de Vader mag erkennen voor de gave van zijn Zoon. De Geest mag aanbidden dat Hij mij, die Zoon, in mijn armen heeft gelegd. Zodat ik het mag ophouden naar God als een Simeon. En tegen de Heere mag zeggen, nu mag ik gaan in vrede. Amen.